Goedenavond, gemeente, gasten en belangstellenden. Alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J. Lohuis uit Scherpenisse zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week een zondag, 30 juni, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Op de stemmingsvergadering van 18 juni jongstleden is gekozen tot ouderling kerkrentmeester de heer M. van Asselt. Kerkweg 9 in Driebruggen. We hopen en bidden dat hij in afhankelijkheid van de Heere de juiste beslissing zal nemen. We bevelen de verkiezing ook aan in uw voorbeden. Deo van Lente, aanstaande woensdag 26 juni is er vanaf 14:30, half drie, een kindermiddag van de evangelisatiecommissie op de Abeelhof tegenover de wegwijzer in Driebruggen. Vanaf 17:00 zijn alle gemeenteleden en inwoners van onze dorpen daar ook hartelijk welkom voor een Amerikaanse maaltijd. Willen u en jullie vooral ook vriendjes, vriendinnetjes, buren en dorpsgenoten meenemen? Er is ruimte genoeg daar. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En de tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook zij die met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 32 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 32 vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, en het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. En wat er verder volgt in het eerste en het vijfde van Psalm 32. Geloofsbelijdenis met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijk en zing Gods lof. Psalm 68 vers 16, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bij deze Handelingen 5 vanaf vers 17 tot het einde. Handelingen 5 vanaf vers 17. In Handelingen 5 vanaf vers 17 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. En de hoge priester stond op, en allen die met hem waren, welke was de secte der Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid, en sloegen hun handen aan de apostelen, en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit, en zeide: gaat heen, en staat, en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden dezes levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priester en die met hem waren gekomen zijnde, riepen de raten samen en al de oudsten der kinderen Israëls, en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet,
er keerden weder en boodschapten dit, zeggende, wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten, en de wachters buitenstaande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarbinnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende, zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, toch niet met geweld, want ze vrezen het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad en de hoge priester vraagde hun en zeide, hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mensen over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, degenen die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden, maar een zeker fariseeër stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buitenstaan. En hij zeide tot hen, gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Thuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas, de Galileër, in de dagen der beschrijving, en maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan, en allen die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijn naams veel smaadheid te lijden. En ze hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, wij komen u vragen om uw Heilige Geest. Want uw Geest kan dat stugge hart van ons ombuigen. En als dat niet gebeurt, dan zeggen we toch nee. Dan horen we niet en we verstaan niet. En we gaan over tot de orde van de dag, met het hoopje godsdienst, dat we misschien nog bij elkaar geschraapt hebben door de jaren heen. Dat is Jezus niet. Uw Geest, die kan ervoor zorgen dat het één grote warboel en puinhoop wordt, één grote berg met zonde. Wel, het is door uw woord en door uw geest, en daar gebruikt u een bijzonder uw wet voor, om een boekje open te doen in ons leven. Doet het, Heere, alstublieft, zodat we niet straks in het oordeel daar staan en dat u dan ons boek opendoet. Want het levensboek van ons allen, dat is van nature één groot zondenregister. Schuld. Een vuil hart. Arglistig. Heere, zou u vanavond dat boekje open willen doen, zodat we Adam voor God worden. En dan hebben we de handen vol aan onszelf. Leer ons dat. En dan niet om die zonden, want daar kunnen we niet leven. Maar opdat we iemand nodig krijgen die de zonden uitdelgt, die voor de schuld betaald heeft, die ons redt. Heere, verlos ons toch van, ja, als u het niet verhoedt, die eeuwige twijfel, dat hinken op twee gedachten, die besluiteloosheid. Ten diepste hebben we wel besloten en hebben we gekozen. Maar er kan soms zo indringend op de deur van ons hart geklopt worden dat er wat gewetenswroegingen zijn, maar er blijft het bij. Bekeer ons, Heere, als u al uw volk bekeert. En wil vanavond de prediking gebruiken dat we met de rug tegen de muur gezet worden, zodat er nog maar één schreeuw overblijft en dat is naar boven. Ja, zo met de rug tegen de muur, dat er zelfs geen schreeuw meer overblijft naar boven en dat we de hand op de mond leggen. Want daar raapt u zondaren op. En daar wilt u zich openbaren. Vanavond zullen we luisteren naar de raad van Gamaliel. Een raad die wel past bij ons vlees. Een goddeloze raad, een slechte raad. Een leraar van de wet die de wet niet verstond. Heere, behoed en bewaar ons dat wij ons leven lang in de kerk zitten en misschien wel de Bijbel bestuderen en toch nog nooit de sleutel hebben gevonden. Licht u vanavond onze ogen op. Ga zo de rijen van de banken door. Of als wij thuis meeluisteren. Verras ons, verblijd ons. Keer ons. Gedenk de broeders van de kerkenraad en onze medebroeder in de bediening die u aan deze gemeente verbonden heeft. Geef hem moed en kracht, lust en wijsheid. Stel hem tot een rover van de hel. Laat hij zich gedragen mogen weten op het gebed van de gemeente. En Heere, wilt u wonderen doen hier? Maar ook wereldwijd, wij dragen uw wereldwijde kerk aan u op. Het werk van zending en evangelisatie. Uw volk Israël, allen die lijden om uw naams wil. En zou u ook vanavond nog onder dit volk willen roepen om uit te stoten in uw wijngaard, want de velden zijn wit om te oogsten en de tijd is kort. Geef ons vanavond zo heilige eerbied om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we eerst nog samen zingen uit Psalm 14, de versen 2, 3 en 4. Psalm 14, de versen 2, 3 en 4. De tekst voor de preek vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 5, vers 34a en vers 38a. Handelingen 5, vers 34a. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk. En vers 38a. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen. En laat hen gaan. Tot zover. Wij letten eerst op Gamaliel. Vervolgens op de raad van Gamaliel. En tenslotte op de raad van God. Gamaliel. De raad van Gamaliel. En tenslotte de raad van God. De Heilige Geest is uitgestort. Daar in Jeruzalem. Kleine Pinkstergemeente zou je kunnen zeggen. En die geest die werkt krachtig. Hoe kun je dat nou merken als de geest krachtig werkt? Nou, dan worden mensen verslagen in het hart. En dan gaan ze uitroepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? Doorstoken. De geest gaat werken, dan sta je zomaar ineens in je hemd. Maar dan moet je nagaan, hè? Die eerste 3000 die bekeerd werden, dat waren ook allemaal joden en jodengenoten. En hè, die volgens de wet van God uit Deuteronomium naar Jeruzalem gingen om dat Pinksterfeest te vieren. Je zou kunnen zeggen, dat waren nou meelevende gemeenteleden in Waarder. En waar ze natuurlijk helemaal niet op gerekend hadden, dat was dat de geest werd uitgestort. En dat Petrus ging preken. En dat ze schuldig gesteld werden. En dan stonden ze in hun hemd. Dus als de geest gaat werken, dan komen de mensen in hun hemd te staan in Waarder. En die weten niet meer hoe het moet. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Nou, dan gaat Peter de belofte preken. U komt de belofte toe. Hij wijst ze op Christus, op het bloed van de Heer Jezus. En in hun verlorenheid nemen velen dat woord graag aan. 3000 op een dag. Daar kun je gewoon jaloers op worden. Maar bij de Heer Jezus stelt ook de enkeling, denk maar aan die geschiedenis van het verloren schaap. Hij liet die 99 achter en hij zocht die ene. Dus ik mag vanavond ook wel vragen, wanneer was dat nu voor het laatst in Waarder? Dat iemand verloren de kerk uitging? Wat moet ik doen om zalig te worden? En de belofte prediking, Christus in de belofte, van harte heeft aangenomen. En dan moet je natuurlijk niet nu gaan denken, ja, wie was dat eigenlijk? Maar je moet vooral bij jezelf denken, ben ik dat? En of je nou de laatste was, of de middelste, of de eerste, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar heb je ooit in je hemd gestaan, onder de prediking? Dus die geest die werkt 3000 en dan komen er nog eens 2000 bij. En er staat dat hij dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werd. Wat een rijke tijd. En weet je, als dat gebeurt, dan kun je erop wachten. Als dat gebeurt, dan kun je erop wachten. Dan komt er gedoe. Want die duivel, die kan het niet hebben. Ik zou ook kunnen vragen vanavond, hoe gaat het in Waarder? Nou goed, zegt iemand, het is allemaal rustig en zo. Er zijn geen grote spanningen. En nu zeg ik niet dat je daar op moet zitten wachten, dat is wat anders. Maar je ziet wel dat daar in die eerste gemeente waar de Heilige Geest zo rijk werkt, daar komt tegenkanting en daar komt strijd. En daar gaat die duivel rond als een briesende leeuw. Kijk, van de duivel mag je gerust van de kroeg naar de kerk. Vind je niet erg? En van de duivel mag je prima een hele serieuze man of vrouw worden. Misschien dat je een paar jaar geleden gewoon helemaal nergens iets van moest hebben. En je moest van je ouders mee naar de kerk, maar dat is heel anders geworden. Je gaat eigenlijk best graag naar de kerk. Maar de duivel heeft een gloeiende hekel eraan als je Christus door een waar geloof wordt ingeleefd. En als hij jou aanneemt, dat jij hem aanneemt. Daar heeft de duivel een gloeiende hekel aan. Hij zal alles op alles zetten om je bij de Heere Jezus vandaan te houden. Alles op alles. Nou weet je, hij vindt ook nog wel best dat je een beetje verlicht wordt. Denk maar aan Hebreeën 6. Eens verlicht en later weer terugvallen, afvallen, nooit meer tot bekering kunnen komen, dat je wat inzicht krijgt in de Bijbel. Maar daar gaat het allemaal niet zozeer om. Het gaat erom dat je door een ware geloof Christus aanneemt. Dus het is helemaal niet zo rustig in die gemeente van Jeruzalem. Helemaal niet zo rustig. Luther zegt ergens, de duivel komt altijd af op de volgeladen schepen. Die liggen diep. Daar is wat te halen. Daar kun je goud halen, sieraden. Daar kun je rijk van worden. Jan die tekent het ook zo mooi, hè? In zijn christenreis. Tegenover dat poortje heb je dat kasteel van de diabolos, van de duivel. En als die mensen daar dicht bij dat poortje heen en weer ziet lopen, dan schiet hij zijn pijlen af, hè. Als ze maar niet door dat poortje zijn gegaan. Want dan is hij ze kwijt. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Zeg, bent u door dat poortje gegaan? Ik ben de deur, zegt de Heere Jezus. Binnen. Dat is behouden. Al vrees je misschien nog 1000 keer verloren te gaan. Maar als je door het poortje bent, dan ben je behouden. En dan moet je opletten. Als het gedoe begint er in die gemeente van Jeruzalem. Dan komt dat ook nog van een kant waar je het misschien niet van zou hebben verwacht. Nota bene de geestelijke leiders van het volk. Het Sanhedrin. Nou ja, niet verwacht. Zij hebben ook de Heere der Heerlijkheid gekruist. Jezus is gekruist door de kerkmens. Dat is ook een ontdekking. Jezus is gekruist door de kerkmens. Tuurlijk hebben zij die Romeinen wel ingezet of zo, maar zij waren de drijfveer. Zij waren de motor achter alles. Ze moesten niets hebben van die gehate Jezus. Weet je waarom niet? Omdat dat evangelie vlijmscherp is. Dat is als een tweesnijdend scherp zwaard. Binnen of buiten, voor of tegen. Zit niks tussen. Zit niks tussen. En dezezelfde mensen die dachten dat ze van Jezus af waren, die worden spinnijdig. Als die volgelingen van Jezus niets anders doen dan met een ongekende vrijmoedigheid, en waar ze de wijsheid vandaan halen, dat is hun ook een raadsel, maar met een ongekende vrijmoedigheid staan die discipelen daar dag in dag uit te preken op het tempelplein. En ze zien het gewoon dat er steeds meer mensen hen achterna gaan en ze raken gewoon grip op het volk kwijt. Het wordt tijd dat ze ingrijpen. En de apostelen worden gevangen genomen, een paar. En wordt ernstig gezegd dat ze niet meer mogen preken. Nou ja, zegt Peter, dat kan natuurlijk niet, hè. Dat kan natuurlijk niet. Begrijp u dat? Begrijp u dat dat niet kan? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Kijk, ik kan mij best voorstellen dat je soms ook een beetje schaamt. En er wordt gevloekt en je hebt niet zozeer de vrijmoedigheid om er wat van te zeggen. Je hebt ook niet altijd precies de woorden. Je bent ook niet altijd op je plek. Maar als je nou nooit eens hebt gehad, hè, dat je, ja, het was er al uit in je er erg in had. Die naam van Jezus, als hij je hart inneemt, als hij je hart vervult, als hij je ziel heeft gered, dan kun je toch niet zwijgen van hem. Dan moet iedereen het horen. Als je die ruimte hebt gezien in het bloed van Jezus, dan staat Petrus, die eenvoudige Galileese visser. Hij zegt, luister mensen, er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Daar kan ik niet van zwijgen. Het is best dat je niet altijd durft. Nou ja, best is dat ook niet, maar dat kan ik begrijpen. Maar als je nou nooit durft, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Nooit gehad? Zomaar misschien in de klas, op je werk, thuis. Het moet er een keer uit. Want er is zo'n volheid in Jezus. Er is zo'n volheid in Jezus. Als hij je hart inneemt, stroomt het over. Kan niet anders. Dus als Sanhedrin zegt, dan mag je niet meer wat over zeggen. Weet je welke mensen dat zeggen die de Heer Jezus zelf niet kennen? Die snappen er helemaal niks van. Maar Peter zegt, daar kunnen wij eenvoudig niet van zwijgen. En zo gaat het ook, hè? Ze blijven gewoon preken. En het Sanhedrin wordt gewoon helemaal beu, helemaal zat. En dan wordt het gewoon maar eens tijd dat dus die mensen gevangen gezet worden. En zo gebeurt het ook. In de gevangenis. En de deur op slot. En de wachters ervoor, de tempelpolitie. En dan zullen ze morgen wel eens een proces beginnen. Ja, denk je nou werkelijk, hè? Moet je kijken, het laatste woordje uit Handelingen is onverhinderd. Denk je nou werkelijk dat je Gods werk tegen kunt houden? Het lukt nooit en te nimmer. Maar God stuurt 's nachts een engel naar die gevangenis en doet de deuren open en niemand heeft wat in de gaten. En die apostelen worden wakker gemaakt en morgen vroeg weer gewoon op het tempelplein preken. Dat is wat Gods knechten moeten doen. Voer uw last uit, preek, ja preek. Dat is wat de kerk mag doen. Getuigen van die ene naam, meer hoeven we niet te doen. Wij hoeven de wereld niet te overtuigen, we hoeven de kerk niet te redden, we hoeven de wereld niet te redden. Die engel die zegt, preken mensen op het tempelplein die ene naam. Zo eenvoudig, hè? Niet meer en niet minder. En zo gebeurt het ook, hè. 'S Morgens vroeg, dan staan zij al op het tempelplein te preken. En dan komt dat Sanhedrin bij elkaar. En zegt ze, nou haal ze maar op. Ja, ontred, dat komt die bode terug. Die zegt, ja, de deur was op slot. Die soldaten die stonden ervoor en toen ging de deur open. Leeg. Leeg. En even later, dan komt er eentje aan en die zegt, luister eens meneer de voorzitter, die mensen die u zoekt, die staan notabene op het tempelplein te preken. Onverschrokken. Met een geest van vrijmoedigheid getuigen zij van die ene naam. Ze zijn het woord van God door middel van de engel tot hen gesproken van harte gehoorzaam. Haal ze maar op. Niet met geweld. Maar als we straks al die mensen nog eens tegenkrijgen. En daar staan ze weer voor de raad. Hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Ja. Als je nou wil weten of een dominee bekeerd is en of het een knecht van God is. Dan moet je goed luisteren wat hij doet. Die wil maar één ding. En dat is het bloed van Jezus over u brengen. Dat is wat hij wil. Want alleen door het bloed van de Heere Jezus is er vergeving van zonden. Die zal u altijd erop aanbrengen om u bij dat bloed van Christus te brengen. Ja, dat wilt u, zegt de raad. Dat wij de schuldigen worden. Ja, dat klopt. Dat klopt waarder. Want u en ik hebben de Heer Jezus aan het kruis genageld. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, luister. Wij moeten toch in deze God wel meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dan moet je goed luisteren. Die Jezus die jullie hebben gedood, die heeft God opgewekt. Weet je waarom? Om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Daar word je toch stil van, hè? Waarder heeft de Heer Jezus gekruisigd met al zijn godsdienst. En wat antwoordt nou God? Zegt nou God van, heb je je zaligmaker verworpen? En nou zal ik u verwerpen. Nee, zegt Petrus. Nu heeft God de Vader zijn zoon opgewekt. U hebt hem aan het kruis gehangen. Hij heeft hem opgewekt om u te geven bekering en vergeving van zonde. Kun je dat dan snappen? Kun je nou snappen? De beledigde partijen. Wij hebben God de Vader beledigd. En wat doet God vanavond? Hij geeft. Prediking is uitdelen. Prediking is nodiging. Het is wat. Paulus zegt ergens: uitdelers van menigerlei genade Gods. Dus God die zet zijn knecht erin om uit te delen, om te geven, bekering en vergeving van de zonde. Ja, dat is nou echt genade verbonden. Dat is nou echt genade verbonden. Weet je, dat vind ik nou zo'n ontzettend mooi voorbeeld als het gaat over het genade verbonden. En dan moet je eens kijken naar Abraham. Als de Heer met hem een verbond sluit, dan zegt de Heer tegen Abraham, dan moet je die dieren nemen, je moet ze in stukken delen, tegenover elkaar leggen. En dan kom ik, en al die tijd dan is Abraham bezig om die vogels weg te jagen. Maar het duurt allemaal een beetje lang en Abraham is ook maar een mens, die wordt moe en die valt in slaap. En dan komt God. Als je zalig wil worden, dan moet je gaan slapen. Of met je armen over je darmen. Maar zolang wij nog wat doen, doet God niks. Dan komt Hij niet. Maar als je uitgewerkt bent, dan komt Hij. Later zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, wil je met me waken? En ze vallen in slaap. En terwijl zij in slaap vallen, dan worstelt de Heer Jezus om die beker leeg te drinken. Dat is nou echt genade. Want ik weet wel, die Bijbel die zegt, ik op weet niet hoeveel plaatsen, dat je je moet bekeren. Dat is een bevel. Je moet je bekeren. Maar probeer het maar. Doet het maar. Het lukt je niet. Kijk, en dat is nou het blijde nieuws van het evangelie. Tenminste, vanavond voor die mensen die het niet kunnen. Die mensen die zeggen, ja, en hoe krijg ik nou een vergeving van zonden? Hoe krijg ik nou een vergeving van zonden? Nou wel, God heeft zijn zoon opgewekt om te geven. Om te geven. Bekering en vergeving van zonden. Geven. In de belofte. Belovenderwijs. Kijk, het is niet zo dat we zeggen, ja, de Bijbel staat vol met beloften en dan gaan we zo naar de hemel. Zo werkt het niet. Die beloften die worden ons gepreekt opdat je er aandacht voor zou krijgen. En als je oog krijgt voor de belofte, dan heb je maar één verlangen. En dat is dat die belofte wordt verklaard in je hart. Want dat kan ik wel heel eenvoudig onze kinderen uitleggen. Als je vader en je moeder iets beloven voor je verjaardag dat je krijgt. Nou, dan denk je niet van, als ik straks wel. Nee, dan zie je er naar uit. Hè, naar de dag van je verjaardag waarop je het krijgt. Je kunt eigenlijk bijna niet wachten. Dus als je nu werkelijk oog krijgt voor de belofte, hè, dat hij geeft bekering en vergeving van zonden. En nog eens, dan zoek je ernaar dat het verklaard wordt in je hart, zodat je eruit bent. Zodat je eruit bent. Dat doet God vanavond. Onbegrijpelijke. Mensen die zijn eigen zoon aan het kruis hebben gehangen. Ze hebben geroepen, weg met deze. Maar Jesaja zei het al, we hebben hem niet geacht. En laten wij vanavond niet denken dat we beter zijn dan al die andere mensen. Want wij moeten niets van Jezus hebben. Geen sterveling wil het pad der deugd betreden. Je ook niet één, ook in water niet. En de Heer die zegt vanavond, ik geef je bekering en vergeving van zonden. Nou, je zou toch denken dat Caiaphas zegt, wat een wonderen En dat hij dat dan van harte aanneemt. Maar nee, wat staat er in Psalm 81? Maar mijn volk wou niet, wilde niet naar mijn stemmen horen. Ze barsten van woede, staat er. En hun hart barstte van woede. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Waarom eigenlijk niet? Waarom wil je niet uit genade zalig worden? Wat heb je erop tegen? Als God vanavond bekering geeft, als Hij vergeving geeft, waarom wil je het dan niet hebben? Ons vlees is vijandschap tegen God. Je werkt je nog liever dood en de hel in, dan dat je vanavond uit genade zalig zou worden. Zie je, die keurige mannen? Ze konden zich altijd goed bedwingen, hè, want het waren ook echt wel mannen met zelfdiscipline. Maar als ze dit hoorden, berstte hun het hart. En ze laten zich helemaal meeslepen door hun emotie. En ze hebben maar één oogmerk. Dat is om die mensen te doden. Dat staat er, hè. En ze hielden raad om hen te doden. En dan staat Gamaliel op. Een man met gezag. Wie is hij eigenlijk? Zijn naam komt maar twee keer voor in de Bijbel, hier en in Handelingen 22. Maar ik denk dat iedereen hem vanavond wel kent. Ik hoop vooral dat je hem tegengekomen bent in je eigen hart. Maar iedereen kent in ieder geval die naam van Gamaliel wel, hè, die ogenschijnlijk zo'n goede raad heeft gedaan. En dankzij die zogenaamde goede raad is het leven van de apostelen gespaard gebleven. Maar als Gamaliel niet was opgestaan, die man met gezag, ja, daar kun je ervan op aan, dan waren de apostelen absoluut gedood geworden door dat Sanhedrin. Maar wie is hij eigenlijk, die Gamaliel? Nou, in de eerste plaats staat er in onze tekst dat hij een fariseer is. Maar een zeker fariseer stond op in de raad. Het grootste deel van het Sanhedrin bestond uit Sadduceeën. Ja, die geloven niet in geesten. Dat deden ze in de middeleeuwen, dan geloofden ze nog in heksen. Die Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding van het lichaam. Maar een fariseeën wel hoor. Een fariseeën die gelooft de Bijbel van kaft tot kaft. En die neemt het allemaal bloedserieus. Dat waren echt serieuze mensen. Dat waren echt ernstige mensen. Dat zouden we zeggen rechtzinnig. Net als wij vanavond. Rechtzinnig. Ik zou niet graag bij die groep van die Sadduceeën horen. Maar heb je eigenlijk wel in de gaten dat er een geestelijke strijd gaande is? Of zouden wij misschien toch wel meer van het Sadduceese bloed hebben dan dat ons lief is? Geloof je dat er een duivel is? Die listige slang, die altijd zomaar binnenkomt in je leven, en die maar één oogmerk heeft, één doel, dat is om je in de hel te krijgen. Kijk, die Daniel die bad een gebed, hè, dat duurde 3 weken voordat hij antwoord kreeg. Weet je hoe dat komt? God had wel gelijk een engel gestuurd om Daniel bericht te doen. Maar die engel die had allemaal te maken met geestelijke luchtverontreiniging. Daar ergens tussen hemel en aarde, daar wonen al die duivelen. En die hielden die engel tegen. Er gaat eigenlijk wat zo de ruimte in. Die sociale media die is helemaal gebaseerd op al die schotels daar in de ruimte. En er gaat wat mis. Geloof je dat er een legioen engelen is die bezig is om ons voor de gek te houden en verloren te laten gaan? De Sadduceeën niet. Maar Gamaliel was een fariseer. Uit uiterst rechtzinnig. En staat er, hij was een leraar der wet. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat die man, ik zou bijna zeggen, dag en nacht de Bijbel bestudeerde. De boeken van Mozes, die eerste 5 boeken van Mozes. En dan keek hij naar heel die wetgeving echt heel serieus. En hij dacht bij zichzelf, hoe kan die boodschap van Mozes nu actueel gemaakt worden voor vandaag aan de dag? Welke lessen kunnen wij er voor vandaag nog uittrekken? Hoe moeten wij die geboden van Mozes vandaag interpreteren en er uitleg aan geven? Dat is uiterst zinvol. Uiterst zinvol. Die boodschap van de Bijbel, die heeft ons wat te zeggen tot op de dag van vandaag, maar hoe moet je die vertaalslag nu maken? Zodat je zegt, ja, maar dat aloude boek wat God ons gegeven heeft, dat is nog actueel tot op de dag van vandaag. En weet je, Gamaliel, een leraar van de wet, weet je wat dat ook betekent? Dat hij ook nadacht over de geschiedenis van de uitleg. Jongens, als jullie je keuzepakket moeten maken voor volgend jaar, dan moet je echt geschiedenis in je pakket nemen. Want ik vind het een grote armoede dat wij de geschiedenis niet meer kennen. En eigenlijk is het ook een beetje hoogmoed. Hoogmoed. En je zegt, wat maakt mij dat nou uit? Al die stemmen uit het verleden. Eigenlijk weet ik het vandaag en de dag allemaal zelf wel. Kijk, die Gamaliel die zegt van, je moet ook gewoon eens luisteren naar, wat hebben de mensen voor je nu eigenlijk gezegd? Dus ik zou eigenlijk maar zeggen vandaag, je moet niet naar al die moderne Amerikaanse schrijvers gaan, weet je wel, want dat gaat een beetje als koekjes over de toonbank. Maar lees ook maar eens gewoon Luther en Calvijn. En lees ook maar eens een beetje de Puritijnen. Ja, die zijn zo moeilijk, dominee. Nou, dat geeft niks. Dan doe je gewoon wat meer inspanning. Gewoon eens luisteren. Wat hebben die mensen nou eigenlijk gezegd? Maar wij doen eigenlijk vandaag aan de dag alsof we het wiel elke keer opnieuw zelf moeten uitvinden. En we vinden onszelf misschien wel zo wijs en zo belangrijk. Dat we zeggen, ja, dat zei Calvijn. Dat was toen, 16e eeuw. Maar God heeft in de geschiedenis grote lichten gegeven. Opdat wij op hun schouders zouden staan. En dat we verder zouden mogen kijken. Nog een keer. Het is uiterst hoogmoedig om heel je voorgeslacht aan de kant te schuiven. En te zeggen, ik weet het beter. Zo gaat het toch dikwijls. Bijbelstudiegroepen. Zegt, ik vond het zo mooi. Ik zag dit en ik zag dat. Nog nooit zo gelezen. Maar wij moeten leren luisteren naar de stem uit het verleden. Nee, niet omdat Calvijn het gezegd heeft, is het waar. Het is alleen maar waar als het in de Bijbel staat. Maar ik denk dat iemand als Calvijn toch wel een groot licht is geweest in de kerkgeschiedenis. En je moet van goede huizen komen als je vanavond wil zeggen, nou ja, die man, die zei maar wat. Dus Gamaliel was een leraar van de wet. Die keek naar de Bijbel, wat staat er? En hoe kunnen wij die boodschap actualiseren? Wat heb ik eraan voor vandaag aan de dag? En laat ik, voordat ik een conclusie trek, ook nog eens luisteren naar de stemmen uit het verleden. En misschien dat daarom er wel bij staat in onze tekst, in waarde gehouden bij al het volk. Weet je? Ik zie dat ook wel op catechisatie. Ja, maar dominee, ik vind, zeggen ze dan. En dan zeg ik, en waarom vind je dat dan? Ja, zeggen ze gewoon, ja, ik vind, gewoon. Ja, dan voel je wel aan, dat dwingt geen respect af. Maar als die Gamaliel wat zei, hè, dan had hij erover nagedacht. En dan had hij de stemmen uit het verleden meegewogen. En dan kwam hij met een weloverwogen, gewichtig, evenwichtig, Bijbels antwoord. En dat gaf echt respect bij de mensen. Want dat blijkt wel uit vers 40. En ze gaven hem gehoor. Ook al die Sadduceeën, die eigenlijk al voortdurend in de clinch lagen met de Farizeeën. En ze gaven hem gehoor. Nou, dat is Gamaliel. Respectabel man. Maar ik moet er nog één ding van zeggen. Eén ding. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, de schriften zijn het die van mij getuigen. En weet je wat nou zo erg is? Deze Gamaliel heeft zijn leven lang de Bijbel onderzocht. En heeft gekeken naar de stem uit de geschiedenis. En hij is nooit de Heer Jezus tegengekomen in de Bijbel. Kijk, voordat ik naar de volgende gedachte ga, dan ga ik nou eerst vragen. Kijk, het is natuurlijk heel goed dat je een Bijbelstudie doet. En dat je op een Bijbelkring zit, maar allemaal best. Maar ben je de Heer Jezus nou tegengekomen? Net als in Matthäus 28. En Jezus is haar ontmoet. Vanuit die Bijbel, hè? Vanuit dat woord. Ik ben het die met u spreek. Maar al ben je dokter in de theologie. Maar als Jezus je nooit ontmoet is, dan snap je er niks van. Helemaal niks. Arme Gamaliel. Nou, en die man staat op en die geeft raad. Dat is onze tweede gedachte, de raad van Gamaliel. En je ziet natuurlijk dat hij gezag afdwingt, hè, want het wordt ineens stil. Kijk, Gamaliel gaat staan, die heeft wat te zeggen. En die heeft ook wat te zeggen. Want je kunt me zeggen wat je wil van Gamaliel. Kijk, als later Paulus Gamaliel aanhaalt in Handelingen 22, dan zegt hij er geen kwaad woord van, hoor. Maar je kunt best veel leren van andere mensen. Al zijn het ook mensen die de Heer Jezus niet kennen. Je kunt er veel van leren. Dus Paulus heeft er ook veel van geleerd. Paulus heeft een manier van uitleggen geleerd aan de voeten van Gamaliel. Uitleg van de schrift. Kijk, Gamaliel die gaat staan. En het wordt stil in de zaal. En hij heeft wat te zeggen. En weet je wat Gamaliel aanraadt? Ik zal het zo in één keer samenvatten. Hij zegt, laten wij maar een afwachtende houding aannemen. En iedereen gaat akkoord. Afwachten. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan haalt hij twee voorbeelden aan uit de geschiedenis. Hè? Wat zie je wel? Twee voorbeelden uit de geschiedenis. Hij zegt van, jullie weten toch wel, hè? Voor deze dagen stond Tuidas op, zeggende dat hij wat was. Ik moet eigenlijk bij deze tekst altijd denken aan Thierry Baudet van Forum voor Democratie. En weet je, zo'n gladde tong, dat heb je van die mensen. Die kunnen praten als Brugman en die woorden stromen er zomaar uit. En ze overtuigen je. Ze overtuigen je. Zeg van, ja, daar zit wel waarheid in. En moet kijken de manier waarop en je wordt ontwapend en je gaat zomaar op hem stemmen. Tuidas. En trouwens zometeen ook later Judas de Galileër, hè, die was net zo wel bespraakt. Die hoeven niet te zoeken naar woorden, dan schudden ze uit hun mouw en ze overtuigen je. En het klinkt allemaal zo aannemelijk, zeg, dan gaan we op stemmen. En dat was ook in no time of ze verzamelden een grote groep mensen achter zich. Reizende sterren, waar? We hebben het al gezien, hè? Hij is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En die Judas die is ook vergaan en allen die hem gehoor gaven die zijn ook verstrooid geworden. Nou, er is allemaal niks van overgebleven. En nu hebben we deze volgelingen van Jezus. En ze maken veel volk afvallig. Laten we maar net als toen onze vingers er niet aan branden, afwachten. Dat gaat eigenlijk vanzelf wel over. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen. Houd afstand en laat hen gaan. Laat ze maar vrij. Laat ze maar hun gang gaan, deze mensen. Hoor je, dat klinkt iets verachtelijks in. Geen apostelen van Jezus Christus. Geen ambassadeurs van de blijde boodschap. Geen evangeliepredikers of kruisgezanten. Deze mens. Net als Judas. Net als Tuidas. Weet je wel? Ik denk, ik weet niet helemaal zeker, maar ik denk dat er toch niks van overblijft, net als toen. Laat maar gaan. Afwachten. Dan zegt hij, er zijn twee mogelijkheden. Als, dan moet je pletten, het woordje als. Als het uit mensen is wat ze doen, gaat het toch zo over? Houdt het geen stand? Als het uit God is, ja, dan moet je gewoon goed oppassen. Want vechten tegen God, dat kost je je leven. En dat klinkt zo aannemelijk in de oren, hè? Maar hoor je eigenlijk wel wat deze leraar zegt, deze dominee zegt, die aanzienlijke man die gezag heeft. Hij zegt, als, ja, ik weet het niet, zegt hij. Als, maar ik weet het niet, zegt hij. Is nou een dominee die het zelf niet weet. Die apostelen die verkondigen in Jezus, het einde van de wet, zegt Paulus later, is Christus. Maar de leraar van de wet, Gamaliel, die weet het niet. Die weet het niet. Die weet het niet. Die twijfel. Als, nou ja. Laten we het maar eens aanzien. Uitstellen. Dat is van de duivel, hè. Dat is van de duivel. Maar je moet het wel weten. Je moet het vanavond weten. Je moet het nu weten. Want het is levensgevaarlijk als je het niet weet. En die duivel die wil ook niet dat je het weet. En dat je in de klem komt in de engte. Dat Christus het einde van de wet is. Hij zegt, laten we, nou ja, maar wachten, uitstellen. Ja, maar zeg, luister eens vriend, tot hoe lang wil je dan eigenlijk uitstellen? Dwaas, zegt de Heere Jezus. In deze nacht wordt je ziel van je geëist. Je wilde nog eens nadenken over de preek en je wilde... En ineens vannacht dan sta je voor Gods rechterstoel. Maar ja, je wist het toch niet zo, hè? Je moet er toch wel van overtuigd zijn. Je wist het eigenlijk niet goed. Als uitstellen. Niks liever, hè? Morgen. Niks liever. Maar de Bijbel zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, maar laat u leiden. Het is wat? Een leraar der wet. Heeft hij zijn leven lang de Bijbel onderzocht, de wet van Mozes onderzocht en gekeken hoe kunnen we die wet nou onderhouden. Maar God laat vanavond de wet niet verkondigen opdat wij die wet zouden gehoorzamen en zouden onderhouden. Maar God laat ons de wet verkondigen opdat wij in die spiegel zouden zien dat we een hopeloze, reddeloze, verloren zondaar zijn. En dat is nog Gamaliel nooit geworden. Dus die Gamaliel is maar bezig met de wet. Hoe kan ik die wet het beste onderhouden? Wat vraagt de Heere van mij? En eigenlijk is hij nog tevreden met zichzelf ook. Hè? Ik weet het niet, zegt hij. Weet u het wel? Als je nou vannacht voor God staat, voor zijn rechterstoel. Weet je dan dat hij zegt, kom in. Gij gezegende des Heren. Weten in je geweten dat je de vrijspraak daar hebt gehoord. Wat een waardeloze raad van deze leraar der wet. Hij is zelf nooit aan het einde van de wet gekomen. En daarom raadt hij de mensen maar aan om goed hun best te doen, serieus te zijn. En we vragen, kan God je toch niet laten staan? Maar Paulus, die zegt later, de leerling van Gamaliel, nee, door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Kan alleen maar rechtvaardig voor God zijn door een waar geloof in Christus. Het is net als op de Karmel, hè? Op de Karmel, daar staat Elia. En hij zegt, kies nou heden wie u dienen wilt. We gaan twee altaren bouwen, dan leggen we er een stier op. En dan mag niemand die aansteken, maar dan gaan we bidden tot onze God, hè? Baal of de God van Elia. En de God die door vuur antwoordt, die is God. Nou, wat vind je ervan? En dan houden ze allemaal de kaken om elkaar. Het is Jezus vanavond, of je ligt er buiten. Wat vind je ervan? Je bent als een goddeloze gerechtvaardigd, of je bent nog een vrome man of jongen. Wat vind je ervan? En ze houden allemaal de kaken op elkaar, er op de kar. Ze willen neutraal blijven. En eeuwen later heb je Gamaliel neutraal blijven. Maar dat kan niet. Dat is onze laatste gedachte. De raad van God. Want die lieve Heere Jezus, hè, die zegt vanavond waarder, wie met mij niet is, die is tegen mij. Als je de Heere Jezus niet kent, hè, als hij niet je zaligmaker is, dan ben je een vijand van Jezus. Er zit niks tussen. Als je niet kunt vertellen dat hij zich in je leven heeft geopenbaard, zoals dat Paulus dat doet in Galaten 1, dan ben je een vijand van hem. Maar dominee, moet het nou zo scherp? Ja, luister eens, dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus zelf. Hè. Met mij niet, ben je tegen me. Nou, hoe staat dat nou met u en met mij? Voor of tegen? Gamaliel zou zeggen, nou, we moeten toch maar een poosje aanzien. Nee. Nee, vanavond word je met de rug tegen de muur gezet en God wil een antwoord. Voor of tegen? Is de Heere Jezus nu je zaligmaker? Of probeer je zelf nog zalig te maken? Kijk, en dan komt die slang binnen. Is het ook dat God gezegd heeft? Komt die slang vanavond binnen en zegt, ja, die dominee die drijft het wel erg op de spits vanavond. Niet iedereen weet dat zo duidelijk hoor. Nou, kleintjes in de genade, weet je wel. Jazeker, die zijn er wel. Maar wel in de genade, 1 Johannes 2, die zuigelingen, die kleintjes, die hebben ook vergeving van zonde gekregen. Die schuld is ook van hen afgenomen. Leven, leven, eeuwig leven. Want daar begint het mee, hè. Dat zijn de kleintjes in de genade, inderdaad. Die hebben vergeving van zonde. Net als de vaders in Christus. Die eigen bomen van de gerechtigheid. Weet wel, naar de mate van het geloof. Ze hebben het wel. Ze hebben het wel. Dus die kleintjes in de genade. Kijk dan, die slang binnen. Kan toch ook wel anders? Nee, nee. Het kan niet anders. Kijk, wat mij betreft hoef je niet letterlijk op je paard naar Damascus om eraf te vallen. Maar je moet wel van je sokkel af. Je moet het wel verloren hebben. Einde van de wet is Christus. En daar komt die slang, hè. Kan ook wel anders, weet je wel. Het hoeft allemaal niet zo. Is niet elke bekering een levendmaking uit de doden? Geroepen uit de duisternis tot een wonderbaarlijk licht? Ah, die twijfelen, dat dralen, dat zit zelfs nog in het hart van Lot. Er komen twee engelen die zeggen, Lot, heb je nog familie hier wonen? Maar God gaat de stad verderven. En dan gaat hij naar zijn schoonzoons en die willen niet mee. Maar Lot, die blijft maar dralen heen en weer. En hoe lang heb je dat al gedaan? En maar dralen heen en weer, wel of niet, het komt maar niet tot een doorbraak. En dan grijpen die twee engelen Lot en ze dringen hem als het ware de stad uit. Haast u, behoud u, om uw levenswil. Hoor je het verschil? Gamaliel die zegt, nou weet je, moet je straks naar huis gaan en dan praat je er nog eens over. Zegt, nou, is dat allemaal wel waar? En moet dat allemaal zo? En laten we er nog zo eens over nadenken, weet je wel, een nachtje over slapen. En dan die engelen, die knechten van God, die zitten achter je aan te drijven, want het gevaar levensgroot. Je kunt elk moment zo de hel inzakken. Haast u, behoud u, om uw levenswil. Gamaliel die zegt van, houd afstand van die mensen die je naar de Heer Jezus toe drijven. En die zijn bloed over je heen willen roepen. Houd afstand van die mensen. En McChain die zong zo mooi, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Zie je het verschil? En zie je hoe de duivel erachter zit om je weer in slaap te wiegen vanavond? En zie je hoe die duivel altijd maar probeert om uit te stellen, zodat het straks te laat is, te laat. En dan kijkt hij je aan, hè? En hij lacht je uit. Als je straks wegzingt in die eeuwige nacht, en dan zeg je dwaas dat je was, dat je naar mij hebt geluisterd, en dat je erin geluisterd bent, en is voor eeuwig te laat, voor eeuwig te laat. Gamaliel, hij zegt, ja, ik weet niet helemaal zeker, hè. Als het uit de mensen is, als het uit God is, ik weet niet helemaal zeker wat ik ervan denken moet, en hoe ik het in moet vullen. Jawel, Gamaliel. Dat wist je wel, hè? Want die kreupelen, weet je wel, die was je toch elke dag tegengekomen, die daar aan de ingang zat van de Schone Poort. Heb je hem niet zien huppelen als een hert daar in dat voorhof? En heb je hem niet gehoord dat hij door de naam van Jezus, die God heeft opgewekt uit de doden, dat hij door die naam van Jezus nu kan lopen? En kort geleden, hè, toen stonden daar Petrus en Johannes voor je. En toen heeft Petrus zo nadrukkelijk verkondigd. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Zalig worden. Dat is gered worden. U weet wel, hè, dominee Boer die zei, ze zijn al gered voor ze in het water liggen. En dan voel je wel aan, dan doe ik klinkklare onzin. Als je gewoon op het strand ligt, dan hoef je niet gered te worden. Maar als je meegesleurd wordt door de golven en je bent al een paar keer kopje onder gegaan. En nog één keer hapje naar adem om weg te zinken in die kolkende zee. En dan is dat een sterke hand die je eruit haalt. Gered. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Er is er maar één waarder die u redden kan en die u redden wil. En dat is Jezus. Jezus van Nazareth die daar hing aan het kruis. Om u los te kopen. Weg te kopen uit het verderf. En eeuwig te behouden. Maar die naam is er dan ook. En die naam wordt ook verkondigd. Maar het loopt erover of u die naam ook zielsbevindelijk kent. Houd af, blijf uit de buurt, nee, haast u vanavond en wend u naar hem toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. Weet je nog, Gamaliel, hij zegt, laten we maar afwachten, afwachtende houding. Maar weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt niet afwachten, dat was zo'n goddeloos woord. Jeremia zit op de puinhopen van Jeruzalem. En dan ziet hij hoe dat de vaders en moeders en kinderen al geketend in de rij staan. Die worden afgevoerd naar Babel. En dan roept Jeremia ze na. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Mooi, hè? De Heer had beloofd dat er altijd een van David op de troon zou zitten. En dan komt er een 70-jarige ballingschap. Komt geen einde aan de 3 geslachten. Er is verwachting voor uw nakomelingen. Ik zou niet weten op grond waarvan. Maar jawel. Wat zegt de Heer in Psalm 81? Dat kennen onze kinderen maar al te goed, hè. Hij zegt, doe uw mond wijd open. Je mag alles aan hem vragen. Wijd open. Net als die moedermerel bij dat nestje komt, dan gaan die bekjes van die jonge mereltjes wijd open. Wijder je open en hoe verder je hals uitrekt, dan stopt moeder Merel daar, al die wormpjes in. De Heer zegt, je mag alles vragen. Dat doet maar. Heer, ik snap het niet. Nou, dan wil de Heer wel wijsheid geven. Je hebt geen zin, hij wil wel zin geven. Je ziet het niet, hij wil wel ogen zal geven. Je zegt, je zou niet weten hoe het moet, ik ook niet. Maar God weet het wel, zijn naam is Raad. Ik raad u, zegt de Heere Jezus, in Openbaring 3, dat u van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Witte kleding, opdat u niet naakt bevonden wordt. En ogenzalf, opdat u zien mag. Ja, maar ik heb geen geld, dominee. Weet je wat kopen is? Dat is ruilen. Heb je de kraam van de Heere Jezus, waar je zalig gemaakt kunt worden, gered kunt worden. Ja, wat kost dat nou? Nou, zegt Jeremia, alleen ken, erken uw ongerechtigheid. Dan ben je heel bedrempeld voor de kraampje. Zeg, Heere Jezus, ik heb niks. Ik heb geen geloof. Ik heb niks waarmee ik voor God kan bestaan. En ik zie het niet. En ik heb het niet. En ik weet het niet. En ik wil het niet. Dat is wat Jezus vanavond wil. Dat er arme verloren zondaren zijn in water. Hij zoekt zo, hè. Zo de rijen van de banken langs thuis. Zou er in waarde nog eentje zijn? 10, 100 die het niet meer weten. En die het niet meer kunnen. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. En dan gaan we zo meteen zingen. Dat is geloof. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. En weet je wat verwachten is? Dat is zeker weten dat God het doet. Je weet alleen niet wanneer, hè? Je weet alleen niet wanneer. Maar God doet het wel, hoor. Hij doet het zeker wel. Ik weet alleen niet wanneer. En dan zit ik te kijken, Heere, wanneer doet het nou? En hij doet het, hè. En hij doet het. Nou, zou je dan met de raad van Gamaliel naar huis gaan? Of met de raad van God? Amen. Psalm 39, vers 5. Nu dan, o Heere, wat is er dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. 39, vers 5. Luther die zegt, kloppen op de tekst, totdat u open doet. En dat hoeven we niet met een misschientje te doen, want uw beloften zijn waarachtig. Alle mens is leugenachtig. We moeten maar niet een hoge dunk hebben van onszelf, maar u bent waarachtig. Wat een dwaze raad, heren, van Gamaliel. Als. Er zit de duivel achter. Twijfel zaaien, Maar onze catechismus leert ons op grond van uw woord. Een waar geloof is dat ik zeker weet en vast vertrouw dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden en eeuwige gerechtigheid geschonken is. En geef nu, Heere, dat we niet met vrome fratsen naar huis gaan, maar met die zakelijke geloofskennis. Als ik nou vannacht mijn ogen dicht doe en ik sta voor Gods rechterstoel, weet ik dan dat Hij zegt, kom in, gij gezegende. En als ik het weet, dan zeg ik, Heere, zeg het nog eens. Wat is het mooiste evangelie wat we horen kunnen. Heb dank, Heere, voor het woord en voor de aandacht. Wil de naprediker zijn om Jezus wil. Amen. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, vers 7. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.